Zo, broeders en zusters. Ja, het is goed dat we weer samen mogen zijn en met elkaar het woord van de Heer weer mogen openen. Jacob die bad en dankte daarvoor dat we stukje bij beetje meer mogen zien van het plan van God. En zo werkt dat ook, hè? Paulus die schrijft op een gegeven moment aan de Efeziërs dat dan heeft hij wat geschreven en dan zegt hij: zo kunt u zich een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis. En dat is eigenlijk wel een hele mooie omschrijving, hè? Om je een begrip te vormen. Want ja, dat begrip, dat vormen van het begrip, nou ja, dat is wat inderdaad stukje bij beetje komt. En ja, wanneer ben je daar nou ooit mee klaar? Hè? Ja, wel ooit, maar niet hier, denk ik. Ik denk dat we daar, als we dan eenmaal bij de Heer zijn, dat we dan ook het volle begrip mogen hebben van die dingen. Dus dat is wel iets geweldigs om er vast naar uit te zien. Maar het is ook mooi dat je gedurende de weg hier op aarde ook alvast daarmee bezig mag zijn. En ook het een en ander mag ontdekken. Ik stel voor dat we hetzelfde gedeelte gaan lezen wat we vorige keer ook gelezen hebben. Dus dat is Colossenzen 1 vers 15 tot 23. Als begin, als inleiding. We hebben vorige keer vooral stilgestaan bij het eerste wat Paulus schrijft in vers 15. Namelijk dat de zoon zijner liefde een beeld is van de onzichtbare God. De zoon van Gods liefde is een beeld van de onzichtbare God. En dan willen we vanavond vooral wat meer stilstaan bij dat tweede stukje van vers 15. Namelijk dat hij de eerstgeborene van heel de schepping wordt genoemd. Dus er staat: hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want, en nou geef ik hem even letterlijk weer, dat 19e vers. Want het heeft heel de volheid behaagd in hem te wonen en door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, tot zover. En nou ja, zoals gezegd, hè, dan willen we vanavond vooral bij dat tweede stilstaan, die tweede omschrijving van de Heer Jezus, namelijk dat hij de eerstgeborene van heel de schepping is. Wat die hele schepping betreft, je ziet hier dat dit stukje, het is in onze Bijbels ook ja, zo ingedeeld dat het bij vers 15 begint en eindigt bij vers 23. Tenminste in de meeste vertalingen is dat zo. Hebben ze op zich ook wel mooi gedaan, want je ziet in vers 15 dat het begint met heel de schepping. Dat hele gedeelte, hè, begint met heel de schepping. En in vers 23, dat is de laatste vers van dat stukje, dan zie je dat het eindigt met heel de schepping. En in vers 23 wordt dan ook nog gezegd waar die hele schepping zich bevindt. Mocht je daar nog, mocht je daar nog vragen over hebben, zeg maar. En dan zegt Paulus daar ook bij dat de hele schepping zich onder de hemel bevindt. Nou, dat is misschien, als je een beetje gewend bent aan bijbellezen, wel een open deur. Maar goed, het is toch wel goed dat er even zo bij staat. Hè? Dus Christus is de eerstgeborene van heel de schepping. En heel de schepping, zo zegt vers 23 dus, die bevindt zich onder de hemel. En eigenlijk ja, komt daarmee vers 15 ook weer helemaal op zijn pootjes terecht. Voor zover die van zijn pootjes af was natuurlijk. Maar ik bedoel daarmee is het kringetje eigenlijk helemaal rond. En want de eerstgeborene van heel de schepping, dan heb je het, en daar zullen we zo meteen ook wat nader op ingaan, maar dan heb je het over degene die boven heel de schepping gesteld is. Ja, en dat boven de hele schepping, dat is de plek waar de hemel is en waar Christus dus nu is. En vandaar dat vers 23 dan zegt, de hele schepping die onder de hemel is. Dus daar wordt in min of meer, nou niet helemaal twee keer hetzelfde gezegd, maar in ieder geval, er wordt wel twee keer in dezelfde richting gewezen door de apostel Paulus. Die hele schepping die is daar dus. En wat is het dan eigenlijk mooi? Hè, dat je je mag realiseren, zoals ook later trouwens in deze brief naar voren komt, maar zoals we ook al eerder gezien hebben aan de hand van vers 13. Hè, dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En later beschrijft Paulus dat als dat wij met Christus verborgen zijn in God. Dus wij mogen ons ja, in die zin realiseren dat wij ons in Christus bevinden en daarmee dus ook boven de schepping. En ja, misschien is dat voor sommigen wel een beetje een schok, maar de Bijbel die laat zien, en Paulus laat zien in zijn late brieven, of hij laat het misschien wel niet zien, maar hij laat zien dat wij niet deel uitmaken van de nieuwe schepping of iets dergelijks. Want net als de oude schepping bevindt ook de nieuwe schepping zich onder de hemel. Als je het hebt over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, ja, die bevindt, dat alles, dat bevindt zich onder de hemel van God, onder de hemel der hemelen. Dus als wij zeggen van ja, wij hebben onze plek ontvangen boven in Christus, in de hemel der hemelen, dan ja, maak je dus niet deel uit van de nieuwe schepping. En je merkt dus ook dat Paulus in zijn late brieven dat ook verzwijgt. In de zin van, hij schrijft nergens dat wij een nieuwe schepping zijn. Dat doet hij wel in de brieven tot aan Handelingen 28, maar niet daarna. En wat daarna wel staat, dat is dat we deel uitmaken van de nieuwe mens. En dat is weer het grote verschil, want die nieuwe mens, ja, dat bepaalt je weer bij de persoon van Christus zelf. En dat ene lichaam, die nieuwe mens, die man, die volwassen man waar het allemaal naartoe gaat, hè, en waarvan Christus zelf het hoofd is. Dus het is ja, in dat opzicht ook weer een stapje verder. Dat is zo mooi als je deze brieven leest. En dat geldt ook ja, misschien nog wel vooral voor de Efezebrief. Maar alles wat je daarin leest, dat is steeds een stapje verder dan wat je tot dan toe gewend was. En dat geldt ook voor begrippen die in dit stukje naar voren komen. Zullen we ook nog strakjes wel gaan zien. Heel de schepping, die hele schepping, waarvan Christus dus de eerstgeborene is, die wordt omschreven in vers 16. Daar staat, want door hem, en nou zou u eigenlijk, dat heb ik tenminste wel gedaan in mijn Bijbel, een streepje moeten zetten door, en daarin voor in de plaats zetten. Nou, er zijn verschillende Bijbels die hebben dat ook wel, maar de HSV die heeft dat dan niet, de Oude Statenvertaling ook niet. Dus vandaar dat ze er waarschijnlijk ook weer niet verder over nagedacht hebben, van het zal wel goed zijn zo. Ja, dat is telos, hè. Ik dacht dat de NBG ook zegt in. Ja, hè. En, nou goed. Maar dat, er hoort dus ook in te staan. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus dit wordt gezegd naar aanleiding wat er in vers 15 staat. Hè? Want het begint met het woordje want. Dus dat woordje want, dat geeft ons de reden van wat er in vers 15 staat. Waarom is Christus nou de eerstgeborene van de hele schepping? Zo zou je kunnen zeggen. Nou, dat komt in vers 16. Omdat in hem alle dingen geschapen zijn. En heel de schepping, voor dat woordje heel, hè, daar staat een woordje dat direct verwant is aan wat er in vers 16 staat, als daar staat alle dingen. Eigenlijk zou je daar heel letterlijk kunnen zeggen, want in hem zijn of is het al of het alles geschapen. Het alles. Ja, wij hebben daar tegenwoordig ook wel weer een soort woord voor, het heelal. Maar dan denken wij bij het heelal natuurlijk gelijk aan boven. Of tenminste, niet helemaal boven, maar in ieder geval wel in die richting. En dan denk je aan de sterrenhemel en zo. Maar het al, zo zou je kunnen zeggen, of het alles. In hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. En nou wordt daar ook iets nader over gezegd. Want er staat er, die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Dus dat is een tweede, of dat is eigenlijk de eerste onderscheiding die er wordt gemaakt in het al. Dat bestaat namelijk, zegt Paulus, uit dingen die zichtbaar zijn en onzichtbaar zijn. Hij schrijft dat ze in de hemelen en op de aarde zijn. Dat is eigenlijk het eerste. En dat tweede is, ze zijn zichtbaar en onzichtbaar. En dan komt daar een volgende onderverdeling van die zichtbare en onzichtbare dingen. En dat zijn tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En tronen, heerschappijen, overheden of machten. Dat is dus uiteindelijk waar het in dit gedeelte nu om gaat. En dat zijn de dingen die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Dat zijn vervolgens ook de dingen die hier omschreven worden als alle dingen in de hemelen en op de aarde. En het zal u ook wel opvallen als je zegt tronen, heerschappijen, overheden of machten. Dat je het dan ook hebt over, hoe moet je dat zeggen, over redelijke wezens. He, dus hier staat niet zomaar, en dat heeft de Heer wel gedaan hoor, zo bedoel ik dat niet. Maar hier staat niet zomaar dat de Heer alle bomen gemaakt heeft of zo. He, of alle dieren of iets dergelijks. Het gaat hier om redelijke wezens. He, tronen, heerschappijen, overheden of machten. En ja goed, wat je daar dan allemaal precies onder moet verstaan. Aan één kant denk je al gauw aan zaken die er in de geestelijke wereld zijn. Maar goed, het zijn ook zichtbare zaken. En daar kun je dus ook wel het een en ander van zien. Wat natuurlijk de grote les is die je uit de Bijbel wel leert, dat is dat de onzichtbare wereld, tenminste voor ons onzichtbaar, dat zijn zichtbare weerschijn heeft hier in deze wereld, in de zichtbare wereld. En zo heeft de Heer dat in allerlei dingen, heeft hij dat ook opgezet. Ook als het gaat om Israël. He, dan heb je daar de zichtbare tabernakel en daarna de zichtbare tempel. Maar ja, we moeten ons daar niet blind op staren, want dat alles is slechts een beeld van de onzichtbare werkelijkheid. He, zo wordt dat allemaal gezegd. Dus hier, broeders en zusters, hier staat dus dat het al of het alles geschapen is. Dat is heel de schepping in de context van dit gedeelte. En dat alles wordt omschreven als de zichtbare en onzichtbare dingen. En dat wordt dan weer omschreven als tronen, heerschappijen, overheden of machten. En misschien moet je wel een beetje zeggen hier, niets meer en ook niets minder. Dat is hier de omschrijving. En ik weet wel, wij zijn geneigd om daar van alles nog weer bij te halen. Om dat uit te breiden. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat ook bedoeld is. He, dat is net zoiets als met zo'n uitdrukking die je in de Bijbel vindt, het uiterste van de aarde. Kijk, als je dat aan de gemiddelde christen zou vragen, wat wordt er bedoeld met het uiterste van de aarde? Nou, dan komt men met kreten als Papua Nieuw-Guinea en ga zo maar door. Zo ver mogelijk weg. He, want dat is toch wel het uiterste van de aarde, ja. Dat is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Want als jij toevallig in Papua Nieuw-Guinea woont, dan is dat helemaal niet het uiterste van de aarde. Nee, dan is Europa het uiterste van de aarde. Dus dan zie je wel, dan ga je dat heel menselijk invullen. Als je je daarentegen houdt aan de Bijbelse invulling, dan ontdek je dat het uiterste van de aarde de gebieden zijn waar Paulus geweest is om het evangelie te verkondigen. Zoals hij hier dat later omschrijft, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik Paulus een dienaar ben geworden. Kijk, dan wordt het opeens weer anders. Dus wij moeten wat dat betreft best nog wel een stap maken, denk ik wel eens, hè, als we Bijbel lezen, dat we ons realiseren van, ja, wat staat er nou eigenlijk? Dat wil ik er graag, wil ik er graag in lezen, en ik moet er ook niet meer in lezen, of minder. He, dus, ja, we moeten ons wat dat betreft proberen te houden aan de restricties die de schrift eraan geeft. Christus is de eerstgeborene daarvan, zo wordt er gezegd. Wat betekent dat? He, dat hij de eerstgeborene is. Als je dat woord in de grondtaal bekijkt, dan staat er eigenlijk, en heel letterlijk gezegd, dan staat daar de eerst voortgebrachte. De eerst voortgebrachte. Dat is wat hier heel letterlijk staat. Nou zou je door dat eerst voortgebrachte ook meteen kunnen denken van, oh, dan behoort hij dus tot de schepping. Je hebt die mensen wel eens aan de deur gehad natuurlijk, van de Jehova's getuigen, die dat ook meteen zeggen en die dat naar voren brengen. Maar wat hier staat, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat dat ook duidelijk is, maar wat hier staat, dat is dat Christus juist niet tot de schepping behoort. Dat wil zeggen, niet tot heel de schepping, zoals die hier bedoeld wordt. Dus dat moet je steeds in de gaten houden. Dus hij behoort hier niet tot heel de schepping, want er staat, in hem zijn alle dingen geschapen. Dus als dat in hem geschapen is, behoort hij zelf niet tot alle dingen. Dus dat is even het idee. Nou, hij is de eerstgeborene. Wat houdt dat in? Als we nou ook weer proberen te kijken naar het Bijbelse begrip. Ik wil daarvoor heel eventjes met u naar het Oude Testament toe. Want eerstgeborene, ja, dat is een uitdrukking die niet alleen in het Nieuwe Testament voorkomt, maar ook in het Oude. En dan moeten we even behoorlijk naar het begin toe, naar Exodus. En dan hoofdstuk 13, Exodus 13. Exodus 13. En even kijken hoor, of ze dat er ook. Er staat boven bevel tot heiliging van de eerstgeborene. Ik weet dat er in de NBG-vertaling stond er, meen ik, boven de wet op de eerstgeborene. En hier worden dus een aantal zaken gegeven met betrekking tot de eerstgeborenen. Er staat in vers 1 en in vers 2. Daar staat, toen sprak de Heere tot Mozes, heilig, oftewel zet apart, heilig, voor mij alle eerstgeborenen. Dubbele punt. En wat is dat dan? Wat zijn dat nou dan, eerstgeborenen? Nou staat er dan, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe, zegt de Heer. Dus de eerstgeborene, dat wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, zowel bij mensen als van vee, dat behoort mij toe. Is op zich natuurlijk een hele mooie uitdrukking, zoals die hier naar voren wordt gebracht. Dat wat de baarmoeder opent, met andere woorden, ja, dat is dus de eerste. Je kunt het niet mooier of minder mooi zeggen. Dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Maar er staat erbij, dat behoort mij toe. Dus dat hele begrip van eerstgeborene, dat heeft in de eerste plaats iets te maken met eigendom. En dat is wat je hier ook ziet. Dat wat eerstgeboren is, behoort de Heer toe. Dus als je nou even een hele grote stap maakt, dan kun je zeggen, dat Christus als de eerstgeborene van heel de schepping God toebehoort. Of de Vader toebehoort. Van wie hij het beeld is. Van wie hij de belichaming is, zoals we vorige keer hebben gezien. En dus dat behoort mij toe. Nou, dat wordt later nog wat nader uitgelegd. In vers 8 bijvoorbeeld, en wat er volgt. Daar schrijft Mozes, waar het hard volgen is, hè. Daar schrijft Mozes, op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de Heer voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is, want de Heere heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen. En dat is de verordening met betrekking tot het feest van ongezuurde broden. Daarom moet u deze verordening in acht nemen. Op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. En het zal gebeuren als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent, aan de Heer zult afstaan. He, dus waar aan de ene kant staat, het is mijn eigendom, daar eist de Heer dat dus ook op. Hij eist zijn eigendom op. Alles wat de baarmoeder opent, dat zult u aan de Heere afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. Dus de mannetjes, het mannelijke vee, als het het eerstgeborene was, dan behoorde dat de Heer toe. Dus dat moest meteen aan de Heer. Ja, en in het geval van dieren betekende dat ook gewoon dat het geofferd moest worden. En eigenlijk kun je zeggen dat dat tot op zekere hoogte ook gold voor de eerstgeborenen onder de mensen. Want ja, het een legt iets uit van het ander. He, dus de waarheid die zichtbaar wordt in die dieren, zo van ja, dat de Heer zegt dit behoort mij toe, zodanig zelfs dat je ook geen leven meer hebt hier op aarde, zo geldt dat eigenlijk. Ook voor de eerstgeborenen. Dat is van mensen. Mannelijke eerstgeborenen. Dat is wat de Heere dan daar duidelijk maakt. Maar er staat er in vers 13. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Dus nou wordt er opeens één uitzondering gemaakt. En die betreft de ezelin. Als die een jong krijgt, dan moet dat lam, hoe zeg je dat, een ezelsjong? Ezelsveulen, ja, maar dan wel een mannetje. Een ezelshengstje. Een ezelsveulenhengst. Ja, ik dacht, dat weten jullie wel. Zoiets, hè. Ja, die moet dan vrijgekocht worden, dus als die geboren wordt, moet vrijgekocht worden met een lam. En dat vrijkopen, dat heeft dus te maken met lossen of verlossen. In de oude Statenvertaling staat, gij zult hem lossen met een lam. En dan staat er, in vers 13, als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Klaar. Dat is ook wat. Heb je net zo'n mooi beestje. En ja, dat mag vrijgekocht worden, dus bloed van het lam in plaats van het bloed van het leven van het ezelsveulen. Maar als je dat niet doet, als je daar niet toe bereid was, dan moest je meteen ook maar doden. Want de waarheid blijft bestaan, het behoort mij toe. Dat is wat de Heer zegt. En dan staat er meteen bij, in één adem gaat dat verder. Dan staat er meteen bij, maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En dan heb je weer zoiets, hè. Hier wordt weer, de ene waarheid wordt in het beeld van een andere waarheid wordt uitgelegd. Eigenlijk geldt voor de eerstgeborene van de mens ook. Hè, dat die mens vrijgekocht moet worden. En wordt die niet vrijgekocht, ja, dat moet je niet doen, dat zegt de Heer ook wel. Maar dan komt het erop neer dat je net zo goed de nek kan breken. Dat klinkt wel heel hard. He, maar dan, kijk, als er geen verlossing is, of vrijkopen, dan is er ook geen leven. Dan verspeelt de eerstgeborene ook alle recht op leven. Dus ja, wat hier staat, dat gaat eigenlijk heel ver. En het mooie van dit hele gebeuren hier, dat is dat de manier waarop het voor de mensen geldt, maar wat de Heer nooit zal vragen, en ook nooit gevraagd heeft aan zijn volk, van nou dan breek je hem de nek maar. Nee, dat doet de Heer natuurlijk niet. Maar wat er in principe zou moeten gebeuren, wordt zichtbaar in de omgang met de ezelin en haar jong. En wat daarvoor geldt, geldt in feite voor de mens. En dan haalt de Heer hier dus het beeld naar voren van de ezel of de ezelin als beeld van de mens. En wat meer specifiek als beeld van degene die tot het volk van Israël behoren. En dus daar, ja, daar zie je dus een bepaalde overeenstemming. En ja, als het dan gaat, hè, over die ezel, dan zie je, en dat is in ons spraakgebruik nog zo, dan zie je dat die ezel ook wel regelmatig een beeld is van een mens. Hè, er wordt wel gesproken over een ezel die kan spreken in de Bijbel. De Heer Jezus, als hij de intocht heeft in Jeruzalem, dan vereenzelvigt hij zich ook met een ezel. En dat is een ezelsveulen. Het jong van een ezelin, staat er ook weer bij. Moest ook een mannetje zijn. En daar zat de Heer op en zo had hij zijn intocht in Jeruzalem. Dat is eigenlijk iets prachtigs, een prachtig beeld wat daar samenkomt. Het lam en het ezelsjong, wat je hier dus ook ziet. Die ezelsveulen, dat ezelsveulen, moest vrijgekocht worden door een lam. En zo komt de Heer Jezus en hij gaat daar op die ezel zitten. En zo heeft hij zijn intocht in Jeruzalem. En een week later, dan wordt het lam inderdaad geslacht. Dan wordt de Heer Jezus Christus gedood aan het kruishout op Golgotha. Het paaslam, schrijft Paulus in de Korinthebrief, is geslacht. Nou, dat heeft te maken met Christus. Dus prachtige lijnen die hier lopen. Je weet dat als je een ezel van boven bekijkt, dan zie je op zijn rug ook de tekening van een kruis. Hè? Van de kop naar de staart toe en over de schouders. En daar ligt een kruis op. En moet je maar eens opletten, als je een keer een ezel tegenkomt. Die komen we regelmatig tegen natuurlijk. Hè? Maar dan bedoel ik echte ezels hoor. Ik bedoel nu echte ezels. Als je die tegenkomt, moet je maar eens op zijn rug kijken. En dan zegt de boer misschien wel, wat doe je daar met mijn ezel? Maar dan zeg je van, ik moet even kijken of hij een kruis op zijn rug heeft, zeg je dan. Hè? Maar dat hebben ze. En dat maakt het beeld eigenlijk nog veel mooier. Hè? Dat de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem, ja, daar op die ezel zit en zo zijn intocht heeft. De intocht in vernedering, hè? Want daar staat het ook voor. Als je op een ezel ergens komt, dan dan blink je zeg maar niet uit in heerlijkheid. He? Ik weet niet of je wel eens mensen hebt zien rijden op een ezel, maar dat is ook geen gezicht. He? Nee. En kijk, als je dan toch een beetje voor de dag wil komen, moet je op een paard komen. En dan het liefst op een wit paard. He? De ridder op het witte paard, ja. Maar zo wordt de Heer Jezus natuurlijk ook getoond in Openbaring 19. He? Dat is bij de komst in verheerlijking. Maar de komst in vernedering, ja, dat is heel wat anders. Dat heeft te maken met het sterven, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dus die ezel, die eerstgeborene, maar in het algemeen ook de eerstgeborenen, ja, die behoren de Heer toe. Dus dat heeft te maken met bezit. Bezit van de Heer. Dat is het eerste. Het tweede, dat kom je hier ook wel tegen, in dit gedeelte. Het heeft ook te maken met de wijding aan de Heer. Dus in vers 12, daar staat, alles wat de baarmoeder opent, dat zult u aan de Heer afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heer zijn. Dus het spreekt van eigendom en het spreekt van wijding. Nou, die twee die liggen heel dicht bij elkaar, maar het moest de Heer gewijd worden. Dus dat is als het ware de basisbetekenis van dat begrip eerstgeborene. Wat er ook nog bij komt, en dat is een wat bekendere, dat is dat het te maken heeft met de voorrang. Dat is natuurlijk wat je in Colossense ook wel duidelijk naar voren ziet komen. Hij is voor alle dingen. Het heeft dus te maken met voorrang. En nou, daar zie je verschillende voorbeelden van, maar ik wil met u even naar de psalmen toe, psalm 89... Daar wordt David genoemd als de eerstgeborene. Of die wordt daar gesteld tot een eerstgeborene. In psalm 89, en dan gaat het eventjes om vers 20 en 21 in eerste instantie. Want dan weten we dat het inderdaad over hem gaat. Daar staat eens, dat wordt zo tegen de Heere gezegd, hè. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, kijk, uw heilige, daar heb je dat begrip van toewijding en bezit, apart gezet voor de Heere. Over uw heilige, wat heeft de Heere daarover gezegd? Nou, vers 20, ik heb een held van hulp voorzien, ik heb een verkorene uit het volk verheven,
Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dus die heilige, die held, die verkorene, dat is David. Zo wordt hij hier dan, zo komt hij hier dan naar voren. Met heilige olie heb ik hem gezalfd. Dus David is hier de gezalfde. Oftewel, de Messias. Nou, dan zie je een stukje verder, in vers 27. Hij zal roepen, hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, hier heb je het duidelijk, hè? Vers 28. Ik zal hem tot een eerstgeborene maken en tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, dat laatste, de allerhoogste van de koningen van de aarde, dat bepaalt je meteen weer bij de voorrangspositie van de eerstgeborene. Maar wat eigenlijk nog veel interessanter is hier in vers 28, dat is dat er staat, ik zal hem tot een eerstgeborene maken. Dus niet zozeer, ik zal hem tot een eerstgeborene, of ik zal hem als eerste geboren laten worden. Dat was natuurlijk makkelijker geweest misschien wel. Maar de Heer die zegt, ik zal hem tot een eerstgeborene maken. Dus David was dat niet. David was niet die eerstgeborene, maar hij werd tot een eerstgeborene gemaakt, gesteld. En dat wordt dan omschreven als de allerhoogste van de koningen van de aarde. En dat David niet de eerstgeborene was, dat weten we natuurlijk wel uit die geschiedenis van de zalving van David. Met al die zonen van Isaï, weet je wel. En uiteindelijk blijkt dan de achtste zoon, dat is David. Dus hij was bepaald niet de eerstgeborene, maar hij wordt tot eerstgeborene gemaakt door de Heer. En dat, dan wordt dat omschreven als de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dus hij krijgt voorrang. Als je van rechts komt, dan krijg je voorrang in ons land. Hele gebieden in de wereld is dat niet zo, maar bij ons in ieder geval wel. Vandaar dat wij ook allemaal dat wij een christelijke natie zijn, weet je wel? Ja. Want daar worden we elke keer weer aan herinnerd, zeg maar. Het heeft te maken ook met die voorrangspositie, die verhoogde positie. Waar David ingesteld is, maar waar vooral naartoe Christus ingesteld is. Want dit vers, vers 28, vooral het tweede stukje, de allerhoogste van de koningen van de aarde, dat wordt letterlijk van de Heer Jezus gezegd in Openbaring 1, vers 5. Ik zal hem tot de allerhoogste van de koningen van de aarde stellen. En dan gaat het niet meer over David, dan gaat het opeens over Christus. Nou, het heeft dus ook met verhoging te maken. Het heeft met bezit te maken. En het heeft met voorrang te maken. Nou, en wat die voorrang betreft, u kent die bekende geschiedenis wel. Dat die zonen van Jozef, weet je wel, dat die op een gegeven moment gezegend moeten worden. Efraïm en Manasse. Ik zeg nou al meteen Efraïm en Manasse, maar eigenlijk moet ik in de volgorde van geboorte moet ik zeggen Manasse en Efraïm. Want Manasse was de oudste en die moeten dan gezegend worden door Jacob, nee door Isaac, de vader, nee toch, ja, toch door Jacob, ja. Want Jozef is de zoon van Jacob, nou die komt met zijn zonen, hij heeft Jozef een hele tijd niet gezien, dus Jacob is blij dat hij zijn zoon weer ziet voor zover hij nog zien kan, want het blijkt dat die man blind is geworden inmiddels, hij kon niet meer zo goed zien. En die moeten dan, die zonen van Jozef, die moeten dan nog de zegen van Jacob ontvangen. Nou, dan weet je wel, dan gaat Jacob, Jozef die loopt dan zo met die zonen, loopt die naar zijn vader toe. Die vader die zit dan denk ik op de rand van het bed of iets dergelijks. Ze moeten daar in ieder geval knielen. En Jozef die neemt die zonen ook zo mee dat ze ook gelijk goed staan voor hem. Waarom goed staan? Nou, omdat de oudste zoon die moet bij de rechterhand komen te staan en de jongste bij de linkerhand, zodat ze de goede zegen krijgen. En wat doet vader Isaac, en er staat bij, vader Jacob, en er staat bij dat hij dus ook niet meer goed zag. Hè? Wat doet hij? Hij doet zijn handen gekruist. Hè? Zodat die zegen van de rechterhand, die komt terecht op de jongste zoon. Ja, en wat lees je dan in dat gedeelte? Dan lees je dan bij, zo stelde hij Efraïm voor Manasse. Hoe? Nou, door die zegen. Kijk, en Jozef die probeert zijn vader er nog van te weerhouden. Nee, dat moet niet zo, zegt hij nog. Niet zo, hij is de oudste. En dan zegt Jacob, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En ook hij krijgt ook een zegen, maar de zegen van de rechterhand, van de voorrangspositie, die gaat naar Efraïm. Ja, en wat lees je dan later in de Bijbel? Dat Efraïm de eerstgeborene is van God. En Efraïm is een beeld weer van Israël in zijn geheel. En later is Efraïm een beeld van het huis van Israël. En dan bedoel ik daar weer mee de 10 stammen. En maar Efraïm die wordt voorgesteld, die krijgt de voorrangspositie. En Efraïm is ook degene die uiteindelijk in de rij van 12 zonen staat. En daar ontbreekt dan Manasse bijvoorbeeld in. Als je naar de allerlaatste lijst kijkt. He? Nou, voorrangspositie. Dus dat heeft daarmee te maken. De Heer Jezus, die eerst geboren. Laten we eventjes naar het Bijbelboek, of de brief Hebreeën gaan. Aan de Hebreeën. Eerste hoofdstuk, daar staat ook iets over deze dingen. Hebreeën 1. Dat gaat om vers 6. Daar staat, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En daar wordt duidelijk dat de eerstgeborene, en hier staat het ook met een hoofdletter, het gaat om de zoon, die vervolgens of wederom opnieuw in de wereld gebracht wordt. Dus de Heere die had dat al een keer gedaan. De eerstgeborene in de wereld brengen. En als hij dat dan opnieuw zal doen, staat er, dan zullen alle engelen hem aanbidden. En die engelen, ja, dan daar heb je in ieder geval mee te met die tronen, heerschappijen, machten en krachten. Die behoren wel echt tot heel de schepping in het beeld van Colossense 1. Dus de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene. Als de Heer Jezus Christus de eerstgeborene van heel de schepping genoemd wordt, dan houdt dat in dat alles wat dan daar in die context tot die schepping behoort, dus ook God toe behoort. En ook God gewijd is. Want dat is het begrip van eerstgeborene. Dus hij wordt, en hij is, de eerstgeborene, hij wordt tot een eerstgeborene gesteld. De Heer Jezus is een tijd lang die positie van eerstgeborene natuurlijk als mens kwijt geweest. Maar hij is vervolgens weer uitermate verhoogd. En weer, als hij de naam boven alle namen ontvangen heeft, is hij boven alles gesteld. Is hij weer in de hemel en bevindt hij zich daar. Laten we eventjes teruggaan naar Colossense 1. Daar staat in het 18e vers. En, staat er, hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, of alles, de eerste zou zijn. Ja, kijk, als je dit stukje, als je dat in de grondtekst leest, dan kom je voortdurend het woordje pro tegen. En dat klinkt heel tegenstrijdig als ik dat zo zeg. Je komt het woordje pro tegen. Want pro betekent voor. En je komt het tegen, hè? Dus wij zeggen wel eens van, ja, ik ben pro, of ben je pro of ben je anti, hè? Zoiets. Nou, pro, dat betekent voor. Dat pro, dat zit in het woord eerstgeborene. Dat pro, dat zit in het woord voor alles. Hè, voor alle dingen. Al dat soort zaken. Daar kom je steeds dat woord tegen. Hè. De eerste. Daar staat het woordje, het Griekse woordje proton. Nou, daar komt ons woord prototype vandaan. Hè, dat is een soort uitprobeersel. Maar wel eentje die wel zo ver is dat hij, als het om auto's gaat, bijvoorbeeld de weg op kan. Weet je wel? Nou, en dus dat komt daar steeds naar voren. De Heere, die is het hoofd van het lichaam. Daar zit die voorrangspositie natuurlijk ook weer in. Namelijk, zegt Paulus, van de gemeente. En dat is prachtig, hè? In eerste instantie wordt er gesproken over dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping. En vervolgens wordt er gezegd dat hij het hoofd is van het lichaam. Dus dat zijn twee waarheden. Als je in Efeziërs 1 vers 22 kijkt, dan zie je daar eigenlijk hetzelfde staan. maar met andere bewoordingen, een beetje andere bewoordingen. Daar staat in vers 22, hij, en hij, dat is hier de Vader, heeft alle dingen aan zijn voeten, dat zijn de voeten van de Heer, van de Zoon, onderworpen, en heeft hem, de Zoon, als hoofd over alle dingen. Je zou kunnen zeggen hier, hoofd over alle dingen. Nou, dat kun je vergelijken met wat Paulus in Colossenzen schrijft als de eerstgeborene van heel de schepping. Hoofd over alle dingen, gegeven aan de gemeente. Dus hij is ook het hoofd van het lichaam. Dus degene die het hoofd is boven alles, die is als hoofd ook gegeven aan de gemeente. En die gemeente, ja, dat is het lichaam. Dat is wat je in Efeze 1 vers 22 leest. En 23, en dat is ook wat je hier in Colossenzen 1 vers 18 leest. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. En dan staat er in vers 19. En dan beginnen we daar even de draad op te pikken. Want dan komt Paulus weer terug, ja, op die alle dingen. Want dan staat er, het heeft heel de volheid behaagd in hem te wonen. En door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen op de aarde als de dingen in de hemelen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is, hè, dat Paulus hier met vers 20 weer verwijst naar wat er in vers 16 staat. Dus de dingen in de hemelen en op de aarde. En wat zijn dat? Nou, dat zijn die dingen die dus in vers 16 genoemd worden. In eerste instantie zichtbaar en onzichtbaar. En vervolgens wordt dat onderscheiden in tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen, hè, die hebben deel gekregen. Zo heeft dat heel de volheid van God behaagd. Die hebben deel gekregen aan wat hier dan genoemd wordt, ja, de verzoening. Maar ik vind verzoening, en verzoening dat is ook hier zo, dat heeft alles te maken met vrede maken, of dat is eigenlijk een gevolg van vredemaking. Maar verzoening, bij verzoening moet je veel meer denken aan het begrip verandering. He, er zijn verschillende woorden in het Nieuwe Testament die vertaald worden en weergegeven worden met verzoenen. Als je bijvoorbeeld denkt aan het woordje zoenbloed, of het verzoendeksel, dan is dat iets compleet anders, qua woord, als het woord dat hier gebruikt wordt. En hier wordt een woord gebruikt, ja, je zou dat eigenlijk kunnen omschrijven als een complete en gehele verandering ondergaan. En dat is wat hier ook beschreven wordt. Dus vers 20, dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Dus dat zijn de dingen hier, hè, die deel hebben gekregen aan de verzoening. En nogmaals, dat woord verzoenen, dat betekent hier veranderen. Het is het meest sterke woord, het meest intensieve woord wat de Bijbel gebruikt voor veranderen. Hè, compleet en geheel veranderen. Dat woord, dat komt een paar keer voor. Dat komt hier twee keer voor, dat woord voor veranderen. Het staat hier dus in vers 20 en het staat ook nog een keertje in vers 21. Moet maar eens kijken. Daar staat, en hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Dus u ook. En u was voorheen vervreemd, zegt Paulus. Dus dat is de tweede keer dat Paulus het hier in dit stukje noemt. De allereerste keer dat Paulus dat begrip voor verzoenen gebruikt, dat is in Efeziërs 2. Dat wil ik er ook even bij nemen. Efeziërs 2 vers 16. Daar staat, vallen we midden in de zin eventjes. Nou, laten we dat niet doen. Laten we nou niet midden in de zin vallen. En gewoon even beginnen in vers 14. Want er staat, want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, daar heb je de nieuwe mens, en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus hier wordt over die beiden gesproken die in één lichaam met God verzoend worden door het kruis. En als u hier in vers 12 kijkt, want Paulus die schrijft hier aan gelovigen, hè, maar hij schrijft ook aan gelovigen die behoren tot, wat hier dan genoemd wordt in vers 11, heidenen, voorheen heidenen. Hij zegt in vers 12 van hen, u was in die tijd zonder Christus vervreemd van het burgerschap van Israël. Dus daar wordt dat woord vervreemding ook gebruikt. En dit is ook de allereerste keer dat het woord voorkomt. Eigenlijk zou u voor uzelf, als u meeschrijft, dan zou u het even zo op een rijtje moeten zetten. Je hebt Efeziërs 2 vers 16, dat is de eerste keer. Je hebt Colossenzen 1 vers 20, dat is de tweede keer. En je hebt Colossenzen 1 vers 21, dat is de derde keer. En wat dan heel vaak het geval is, dat is dat, dat die dingen met elkaar, die versen in dit geval, met elkaar corresponderen. En het eerste, de eerste keer dat er over dat verzoenen gesproken wordt, dat is hier dus in Efeziërs 2, zie je ook dat begrip vervreemden om de hoek komen in vers 12. U die eertijd zonder Christus was vervreemd van het burgerrecht van Israël. En behalve die u die Paulus daar aanschrijft, had je ook de gelovigen, of ja, de gelovigen uit de Joden. En die beiden, en dat is waar het in vers 14 om gaat. Hij is onze vrede die beiden één gemaakt heeft. Die beiden, dus die heidenen die vervreemd waren en de Joden, die heeft hij beiden één gemaakt en hen verzoend door het kruis. Nou, en in feite is dat wat je daar leest in Efeziërs 2, dat is ook waar het om draait in Colossenzen 1. Als Paulus daar schrijft over u die voorheen of eertijds vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, u bent nu ook verzoend. Want ook daar schrijft Paulus, ja, feitelijk, diezelfde groep aan. Dus te midden van die twee versen, Efeziërs 2 vers 16 en Colossenzen 1 vers 21, staat dan dat meer algemene wat er in vers 20 staat, dat alle dingen door God met hem verzoend zijn. Namelijk wat in de hemelen, het zij wat op de aarde is, maar dat is allemaal verzoend en dat door het bloed van het kruis. Dus ja, daar heeft verandering plaatsgevonden. Wat die verandering betreft, misschien is het goed om heel eventjes met u of met elkaar naar 2 Korinthe 5 te gaan. 2 Korintiërs 5, want daar gaat het ook over verzoening. In de 2e Korinthebrief gaat het ook over de bediening van de verzoening. Daar staat in vers 17, nou, 2e Korinthebrief, dat is een brief uit de tijd van Handelingen. En zeker als je de 2e Korinthebrief leest, dan gaat het daar vooral ook om het verbond. Het deel hebben aan het verbond. En daar schrijft Paulus dan in vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Nou, dan zie je meteen, het gaat hier niet over het lichaam van Christus. Dat kun je eigenlijk daar meteen al aan zien. Want het lichaam van Christus is niet een nieuwe schepping, maar een nieuwe mens. Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Waar is Christus Jezus? Nou, hij is boven de schepping en wij zijn in hem geschapen. Dus dit, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Ja, die bediening van de verzoening, die wordt eerder hier beschreven in hoofdstuk 4 vers 1. Als Paulus daar schrijft, daarom aangezien wij deze bediening hebben. En die bediening, dat blijkt de bediening te zijn van het nieuwe verbond. In hoofdstuk 3 vers 6, want daar staat, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Dus je kunt in de tweede Korinthebrief gewoon zeggen, de bediening die Paulus toevertrouwd was, dat was de bediening van het nieuwe verbond. En dat is ook de bediening van de verzoening. En waar moest je bij verzoening aan denken? Ook geldt dat voor dit woord, je moet denken aan verandering. Hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. God was het namelijk, dus nou zit ik weer in hoofdstuk 5 vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Het is toch heel opvallend, hè, dat Paulus dat hier schrijft. Want Paulus schrijft dit aan gelovigen. Dus, hè, want als je het eerste vers of de eerste verse van deze brief leest, dan zijn dat mensen die behoren tot Christus toe. Dat zijn mensen die zijn al tot het geloof gekomen. En toch zegt hij tegen hen, je moet je met God laten verzoenen. Dus dat moet ons op zijn minst verbazen wat hier staat. Hè, want in onze begrippen van verzoenen is het zo van, ja, als je je hart aan de Heer gegeven hebt, dan ben je met God verzoend. Dan heeft de verzoening, heb jij deel aan de verzoening, laat ik het zo maar even zeggen. Maar hier gaat het al om gelovigen. Hè, dit is zo'n kreet, laat u met God verzoenen. Ja, wordt ook wel vaak in evangelisatieacties gebruikt. Maar ja, dit is dan een evangelisatieactie van Paulus' kant in de richting van gelovigen. Jullie moeten je met God laten verzoenen. Ja, wie zijn die jullie? Nou, dat zijn degenen die hier deel hebben, hè, wat God betreft, aan het nieuwe verbond. En hoe moeten ze zich laten verzoenen? Ja, ze moeten die positie innemen. Ze moeten leren om te leven vanuit de positie die ze feitelijk ontvangen hebben door God. Dat moet veranderen bij hun. En dat is op basis, zegt Paulus dan in vers 19, op het feit dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Hier komt ook dat woord verzoenen voor, maar dat is een minder sterke variant dan wat er in Colossenzen en Efeze staat. Want zoals ik in het begin al zei, als je in die brieven terechtkomt, gaat het altijd een stapje verder. Hier betekent het compleet veranderen. En in Efeze en Colossenzen betekent het geheel en compleet veranderen. He, om maar even het verschil aan te geven. Hier betekent het compleet veranderen. God was in Christus. Nou, God heeft in Christus de wereld met zichzelf veranderd, verzoend. He, dus hij heeft die wereld veranderd, de kosmos. Zo wordt dat hier beschreven, zo staat er hier. En hij heeft die kosmos, zo zegt Paulus hier, met zichzelf verzoend. Hij heeft die kosmos dus veranderd. Dat is wat hij gedaan heeft. En dan kun je afvragen van, ja, hoe dan? He, want als ik in de geschiedenisboeken lees, en trouwens, daar hoef je niet eens voor in de geschiedenisboeken te lezen, dan kun je ook gewoon om je heen zien, er is helemaal niks aan die hele wereld veranderd. En toch staat het hier. God heeft de wereld compleet veranderd. En er staat wel bij dat hij dat in Christus gedaan heeft. En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Hoe heeft God nou de wereld compleet veranderd? Nou, en dat is de boodschap van deze woorden. Dat heeft hij gedaan door Christus compleet te veranderen. Dus God heeft de wereld veranderd door zijn Zoon zodanig te veranderen. Je zou haast kunnen zeggen een soort negatieve verzoening. Door zijn Zoon zodanig te veranderen dat hij aan het karakter van de wereld gelijk werd. En dat wordt hier ook later beschreven, hè? Vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En dat is nou de complete verandering geweest. Dus als wij lezen over verzoening, En dat is natuurlijk ook opvallend, dat is hier zo, maar dat is in de teksten in Colossense ook zo en in Efeze ook. Als het gaat over verzoening, gaat het ook altijd over het kruis. En over de kruisdood en over het bloed des kruises. Want het gaat over dat specifieke moment. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Zo zegt de NBG. En dat is eigenlijk prachtig weergegeven. Was. Namelijk op dat moment. Dat Christus aan het kruis hing en tot zonde gemaakt werd. Toen was God de wereld met zichzelf verzoenende. En de hele wereld die stond er bij wijze van spreken bij en keek ernaar en had totaal niet door wat er aan de hand was. Maar daar veranderde, aan het kruishout, daar veranderde God de wereld. Doordat hij zijn zoon veranderd heeft in overeenstemming met die wereld. En ja, dat is nou die complete verandering. En daar gaat het dus ook over, uiteindelijk, in Colossense en ook Efeze, maar ook in Colossense. En daarom lees je daar in vers 20... dat als het dan gaat over het verzoenen, dat dat is door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. En daar heb je dat kruis. En als het gaat over u, vers 21, voorheen vervreemd, vijandig gezind, zoals uit uw boze werken bleek, u bent nu ook verzoend. En dan staat er gelijk weer achter, in het lichaam van zijn vlees door de dood. Je wordt, als het om verzoening gaat, om verandering gaat. Kijk, dan is er voor God maar één verandering mogelijk. En dat is de verandering tot in de dood. En die verandering die telt ook voor hem. En nou, dan wordt hier het meest zware. En je zou kunnen zeggen het meest indrukwekkende woord voor verzoenen. Ja, dat wordt gebruikt. En wij hebben daar deel aan gekregen. En dan staat daar. Vervolgens in vers 23. Als u tenminste in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. Als je dit zo leest, ik weet niet hoe dat op u overkomt. Dan krijg je ook een beetje het idee van, tjoh, als ik nou niet in het geloof blijf, dan heb ik dikke pech. Zo komt dat enigszins over. Anderen die verbinden er de positie in Christus aan. Als je niet in het geloof blijft van het geloof in het lichaam van Christus, ja, dan heb je ook weer pech gehad, want dan behoor je opeens tot een andere roeping of iets dergelijks. Het is een beetje, ja, zeg maar onder ons gelovigen is het een beetje onduidelijk, hè, wat hier nou bedoeld wordt. Ik denk dat je hier in de eerste plaats in ieder geval ook even nog, ja, moet vaststellen, wat valt hier onder de verzoening, hè? Hier valt onder de verzoening in eerste instantie de dingen die zichtbaar en die onzichtbaar zijn in hemelen en op aarde. Tronen, heerschappijen, overheden en machten. En dat is de hele schepping die verzoend is hier. En dan zegt Paulus vers 21, daar hebt u ook deel aan gekregen. En dan zegt hij in vers 23, als u tenminste in het geloof blijft. In de oude vertaling, de oude Statenvertaling, daar staat, indien gij maar blijft in het geloof. En dat klinkt al een fractie anders. Indien gij maar blijft in het geloof gefondeerd en vast. Zeker en vast, zeggen onze zuiderburen dan. Gefondeerd, gefundeerd en vast. Indien gij maar blijft. Dat woord, wat hier door Paulus gebruikt wordt, voor indien. Hier wordt het dan vertaald in deze HSV-vertaling, wordt het vertaald met tenminste. In de NBG wordt het met indien vertaald. En de oude Statenvertaling zegt, indien gij maar blijft. Dus dan zit het eigenlijk in die twee woordjes, indien en maar. Als je daar maar in blijft. Zo wordt dat vertaald. Je kunt je afvragen, van, is dat nou voorwaardelijk of niet? Wordt hier nou een voorwaarde gegeven? Is het nou zo dat je aan die voorwaarden moet voldoen, wil je aan de verzoening deel hebben? Dat is natuurlijk de vraag. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En vervolgens schrijft Paulus aan gelovigen, jullie moeten je laten verzoenen. Het antwoord is, jullie moeten gaan staan in de verandering zoals God die voor ogen heeft. Je moet gaan staan in de positie die je daar hebt. In 2 Korinthe was dat de positie van het nieuwe verbond, oftewel de positie van vrouw staat tot man. He, God. Hier wordt ja, ook iets dergelijks gezegd. Als je maar blijft, als gij maar blijft, of indien gij maar blijft in het geloof. Dat indien, dat kan inderdaad voorwaardelijk zijn, maar dat hoeft niet. En dat is een beetje raar, hè? Ik zou zeggen. Maar je zou dat een beetje kunnen vergelijken met, stel je voor dat je nou een afspraak hebt met iemand. He, dus je zegt van, nou, om die en die tijd he, zijn we daar en daar. Dan heb je een afspraak. Dat is klaar. He. De afspraak ligt er, we zullen elkaar daar ontmoeten. Dat wil nog niet zeggen dat die persoon ook komt. He, er zijn mensen die zijn er sterren in om zeg maar niet te komen, terwijl ze iets afgesproken hebben. He. Die heb je. En die komen er ook nog vaak mee weg. Maar stel dat je dat dus zo zegt, dan zou je kunnen zeggen op het moment dat die persoon er nog niet is, dan zou je kunnen zeggen als hij nu maar komt. He, dus de afspraak ligt er wel, dat is allemaal geregeld, zoals wij deel hebben gekregen aan de verzoening, dat is allemaal geregeld, alleen ja, je leeft er nog niet uit. Datzelfde, exact datzelfde woord, dat gebruikt Paulus bijvoorbeeld in Efeziërs 3, in het tweede vers. Efeziërs 3 vers 2. Daar staat, als u tenminste gehoord hebt. En dan wordt het hier vertaald met als en tenminste. Kijk, daar staat, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, de bedeling van de genade van God. Dus hier staat datzelfde woord. Maar je ziet wel dat het hier losgehaald wordt, in feite, van het feit of Paulus nou een gevangene is van Christus Jezus voor de heidenen. Want je kunt zeggen, ook al zouden die Efeziërs er niet van gehoord hebben, dan nog is Paulus de gevangene van Christus Jezus voor de heidenen. Dat verandert niet. Dus je kunt niet zeggen dat er met vers 2 bedoeld wordt van als u tenminste gehoord hebt. Ja, als u daarvan gehoord hebt, dan ben ik een gevangene voor u heidenen. Als je er niet van gehoord hebt, dan ben ik het niet. Nee, want Paulus was die gevangene. Dat is wat vaststaat.
Dit is hetzelfde woord.
Ja. Ja, dit is hetzelfde woord als wat in Colossense gebruikt wordt. Ja.
En u geeft daar wat anders. Hè? Jullie hebben immers gehoord van de bediening.
Ja. Ja, dat klinkt al heel anders. Hè? En duidelijker. Hè? Maar jullie hebben immers gehoord. En dan van de. Ja.
Jullie hebben immers gehoord van de bediening door Gods genade.
Ja.
Dus de meesterschap van Gods
genade. Ja, precies, ja. Ja. Ja, u hebt immers gehoord. Ja, in de oude Statenvertaling staat, indien gij maar gehoord hebt. Dat is in ieder geval consequent met Colossense. Dus ja, weet je, het punt is, je hebt deel aan die verzoening. En die verzoening, dat blijkt ook in Colossense 1, die heeft ons op een geweldige plaats gebracht. Zullen we zo meteen nog ja, tot slot bij stilstaan. Die heeft ons op een geweldige plaats gebracht. Maar dan is het de wens van Paulus dat je daar ook uit leeft. Als je nu maar in het geloof blijft. Indien gij maar blijft in het geloof. Gefundeerd en vast en je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. En waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Paulus, die was nog steeds een dienaar. Zoals hij in 2 Korinthe een dienaar was van het nieuwe verbond. Zo is hij hier ja, een dienaar, zou je kunnen zeggen, van die overvloedige genade. En die verzoening, waar Paulus het over heeft. Ja, die heeft iets geweldigs voor ons tot stand gebracht, broeders en zusters. He, dat is, ja, ik zou haar zeggen, dat is met geen pen te beschrijven. Maar Paulus heeft dat wel gedaan. Maar dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Hij zegt eerst, voorheen vervreemd en vijandig gezind. Nou, en dan staat erbij, zoals bleek uit uw slechte daden, slechte werken, slechte daden. Hij heeft u ook verzoend. En dan komt dat in vers 22, in het lichaam van zijn vlees door de dood. Dat is die ja, onnoemelijke diepte die God in Christus gegaan is. En dan staat er om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. En hier heb je weer zoiets, voor zich plaatsen. Dat woord voor zich plaatsen, dat betekent letterlijk in zijn zicht of onder zijn ogen. En dat is denk ik de meest letterlijke vertaling van het woordje wat er staat in plaats van voor. Zo van, kom jij nou maar eens even voor mij staan, weet je wel? Nee, wij zijn onder zijn ogen gekomen. Dat is ook een uitdrukking bij ons. Als je iemand iets aangedaan hebt, dan zeg je wel eens van, ik durf hem eigenlijk niet onder de ogen te komen. En waarom niet? Ja, omdat je weet dat je gewoon helemaal fout zit, weet je wel? Er is iets danig verstoord in de relatie. Ik durf hem niet onder ogen te komen. En nou zegt Paulus hier dat wij heilig, smetteloos, onberispelijk, dat wij onder zijn ogen geplaatst zijn. En dat voor zich plaatsen, dat betekent letterlijk naast zich plaatsen. Dat is wat hij gedaan heeft. Dus hij heeft ons naast zich geplaatst onder zijn ogen. Dus daar kun je ook heel positief opvatten dat God een oogje op ons heeft. Het kan wat dat betreft helemaal niet meer fout gaan. Dat is waar je van genieten mag. En vandaar ook die wens in feite van Paulus in vers 23. Als je daar nou maar in blijft leven, in dat geloof. En je niet laat afbrengen. Want kijk, het is een geweldige boodschap en het zijn geweldige waarheden. En als ze je verkondigd zijn, en je hebt er kennis van genomen, of je hebt het gelezen in het woord, en je hebt er kennis van genomen, ach, dan is het ook zaak dat je daaruit leven blijft. Als dat nou maar zo blijft, zegt Paulus, en je er niet van laat afbrengen. Want dat is, ja, ik zou haar zeggen, dat is doodzonde. Terwijl je zo'n geweldige plek hebt ontvangen, voor zijn aangezicht, onder zijn ogen. Heilig, smetteloos, onberispelijk. Wij zijn dus in Christus. Weet u nog, het eerste wat we zo'n beetje zagen vanavond, dat was dat de eerstgeborene, het eerste begrip wat we lazen over de eerstgeborene in Exodus 13 was, heilig voor mij al het eerstgeborene. Alles wat de moederschoot opent. Heilig voor mij. En dan staat hier, in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Ja, want wij zijn in die eerstgeborene geplaatst. In degene die het hoofd is over al wat is. Wij zijn in hem geplaatst en daarmee behoren wij hem toe, God toe, de Vader toe. Daarmee zijn wij zijn eigendom en daarmee zijn wij feitelijk hem ook gewijd. En mogen we in de dienst staan van God. Eigenlijk zou je haast zeggen, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar eigenlijk zou je haast zeggen dat hele lichaam van Christus, dat is gewoon één grote eerstgeborene. Die verlost is door het lam, want daar wordt steeds op gewezen, het bloed van het kruis, verlost door het lam. Eén grote eerstgeborene die de Heere geheiligd is, hem toegewijd is en de voorrangspositie heeft gekregen in Christus. Ja, en daar hebben we onze plek. En dat mag je dan dus weten. In al je gezeur en getop en gedoe van deze wereld, weet je wel. Dat je dan mag weten dat je onder Gods ogen bent. En dat je hem ook gewoon onder ogen kunt vinden. Wij hebben eerst genade gevonden in zijn ogen. En nou zijn we onder zijn ogen. We zijn onder zijn beheer daarmee. De Heere die ziet ons. De Heere die gaat ook met ons mee. Ja, wat dat betreft is de Heer helemaal niet een Heer van ver af of iets dergelijks. Ik ben ooit tot geloof gekomen en voor de rest leid ik mijn leven en aan het eind van de rit zie ik hem dan wel weer. Zo weet je wel. Nee, de Heer is nabij. Dat is ook wat Paulus zegt. De Heer is nabij. Hij is bij ons en hij zorgt voor ons en we mogen de dingen in zijn hand leggen. En we mogen dat doen vanuit die volle kennis waarin we groeien. En dan, nou ja, en dan leg je de dingen in zijn hand en dan verwacht je het van hem. En dan komt de Heer daarmee vast en zeker tot zijn doel. Die kant gaat dat zeker op. Dus broeders en zusters, eigenlijk een geweldig gedeelte opnieuw, hè, waarin we bepaald worden niet alleen bij ja, die hoge positie van de Heer Jezus Christus, van de Zoon, maar die ons ook bepaalt bij de hoge positie waarin wij door genade mogen delen hè, met hem. Omdat we deel uitmaken van zijn lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Tot zover. Nou, u bent er stil van. En ik ook. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, zo aan het einde van deze avond voor Heer, de woorden die we mochten lezen. Heere, we realiseren ons ook, Heere, dat het niet allemaal even makkelijk is voor ons. En Heere, daar lopen we ook wel wat tegenaan. Maar we danken u ook, Heer, dat er ja, ook zoveel is wat we wel kunnen en mogen begrijpen door het geloof. En dank u wel, Heer, dat u ons ja, zo'n rijke en hoge positie hebt gegeven. Heer, wij waren dat totaal niet waardig. Heer, maar we danken dat we in degene zijn die het waard is, Heer, om alle lof en eer te ontvangen. Dank u wel, Heer, dat we deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. En we danken, Heer, voor al die zegen. Heere, die we in hem hebben gekregen. Dank u, Heere, dat u ja, ook nabij bent, dat u ons leven ziet, dat u weet, Heere, waar het ook allemaal naartoe moet en waar het naartoe gaat. Dank u wel, Heere, dat we het daarin ook van u verwachten mogen, dat u uw werk doet, Heer, dat u het ook allemaal leidt. Heer, en ja, zo mogen we ook met een gerust hart, Heere, ja, de dingen bij u brengen waar we mee zitten, waar we over tobben, die ons zorgen baren. Dank, Heere, dat u ook dat allemaal ziet. Heer, en dat we weten dat het bij u in goede handen is. En dat we ondertussen ook weten mogen dat u ons in het zicht houdt. Dank u wel daarvoor. Dank, Heer, dat we ja, zo hier mochten zijn. Dat we die, ja, die, dat verlangen, die lust ook hadden om hier te zijn en dat we het ook konden. En dat we zo samen uw woord mochten onderzoeken. Dank u wel, Heer, dat u het ook weer uit wil werken in onze harten en daarmee tot uw doel wil komen. We loven en prijzen u voor wie u bent. Amen. Amen.